U vindt de schriftlezing in 1 Johannes 2 en daarvan de eerste 17 verzen. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Maar zo wij zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen aan gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod, hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kindekens, want de zonden zijn u vergeven, om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. En heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid. Met Gods wil willen wij vanmiddag stilstaan bij de verzen 15 tot en met 17 uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, de versen 15 tot en met 17, daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. En hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al dat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil Gods doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats ongedeelde liefde, vers 15. In de tweede plaats wat niet uit God is, vers 16. En in de derde plaats een eeuwige zegen, vers 17. Ongedeelde liefde, wat niet uit God is en een eeuwige zegen. Wij geloven dat heel de schrift, zoals wij die voor ons hebben, van God is ingegeven. De Heilige Geest heeft nauwkeurig acht geslagen op wat er in het woord zou komen. Daarom staat er niet één woord te veel in de Bijbel en ook niet één woord te weinig. De Heilige Geest heeft de handen van de Bijbelschrijvers gebruikt om het woord van God op papier te zetten. En dat woord dat is meegegaan door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft Hij ons die onwaardeerbare schat toevertrouwd? Met maar één doel. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Want de weg tot de zaligheid is in dat woord helder en duidelijk en genoegzaam opgetekend. Wij hebben naast de schrift geen enkel ander boek nodig om ons de weg tot de zaligheid te wijzen. We hebben de Heilige Geest nodig om de kracht van het woord te ervaren. Om onze blinde zielsogen te openen. Dat is wat anders. Maar de schrift is in zichzelf genoegzaam tot zaligheid. En nu heeft de Heilige Geest heel veel verschillende mensen gebruikt om gedeelten van het woord op te schrijven. En dan valt het op dat eigenlijk de eigenheid van iedere schrijver gebleven is. Dat wil zeggen, in elk Bijbelboek kun je eigenlijk herkennen wie de schrijver is. Jesaja bijvoorbeeld, dat was een man die veel vertoefde aan het koninklijke hof. Een ontwikkelde man die ook op een hoog niveau in het Hebreeuws het evangelie mag opschrijven. Amos is een man, een veeherder, die zo van het land geroepen is door de Heere en schrijft dan ook in zijn eigen, mag ik het zo zeggen, boerentaal, de woorden Gods op. En zo is dat vanmiddag ook in de brief die Johannes schrijft. Elk Bijbelboek heeft zo een karakteristiek van de schrijver. En vanmiddag is dat ook zo uit de zendbrief van de apostel Johannes. Maar als je die brieven van Johannes goed leest, dan merk je twee zaken die vooral in het oog springen. In de eerste plaats dat Johannes met name over de liefde schrijft. En in de tweede plaats dat Johannes ook schrijft over de heiligheid. De liefde en de heiligheid. Dat zijn eigenlijk twee onderwerpen, twee zaken die die hele brief van Johannes als het ware doortrekken. Het is alsof hij de geadresseerden daarop wil wijzen. Onlosmakelijk zijn die twee zaken aan elkaar verbonden. Immers alleen als de liefde Gods in onze harten is uitgestort, alleen dan is er sprake van een heilig leven. Alleen als de liefde Gods ons hart vervult, dan is er geen liefde tot de wereld die voorbij gaat. Vaak wordt onze tekst misbruikt. En eigenlijk als een waarschuwing richting mensen die onbekeerd zijn afgegeven. Heel dikwijls wordt er tegen jongeren gezegd van pas op. Heb de wereld niet lief. En ik zeg niet vanmiddag dat dat niet mag. Maar ik zeg vanmiddag dat Johannes in de eerste plaats schrijft aan de kinderen van God. Ik moest toch deze dagen wel denken, ook met enige schuld naar mijzelf toe. Hoe komt het toch dat zoveel jongeren afhaken? Rapporten worden erover geschreven, conferenties worden er belegd, voorgangers zitten met hun handen in het haar, jeugdwerkers weten niet meer wat zij moeten doen om jongeren te bereiken. En wat is het dan makkelijk, hè, om zeker vanaf een preekstoel te zeggen, jeugd, pas op, heb de wereld niet lief. En ik hoop vanmiddag er ook tegen te waarschuwen. Maar als Johannes hier zijn pen ter hand neemt, geleid door de Heilige Geest, dan zegt hij vanmiddag, volk van God, heb de wereld niet lief. Wat zou het niet zo kunnen zijn dat velen de kerk verlaten, omdat er zoveel surrogaat is? Dat mensen die deelnemen aan het avondmaal, dat er eigenlijk niets van uitgaat. En dat binnen de gezinnen de jongeren maar al te goed opmerken dat misschien vader wel beleidt een kind van God te zijn, maar dat er in de levenspraktijk zo weinig van te merken valt. Daar haken jongeren op af, als het niet oprecht is. Als de kerk als een smakeloos zout door het leven gaat. Ziet u wat er gebeurt? Dat Johannes in de eerste plaats vanmiddag de kinderen van God aanspreekt. Als hij zegt, en heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Johannes vermaant de heiligen, de kinderen Gods. Wat betekent dat, als hij dat doet? Wij geloven dat de Heilige Geest niet één woord te veel in de Bijbel heeft opgeschreven, zodat ook dit onmiskenbaar een duidelijke betekenis moet hebben. Wel, Johannes wil hier de heiligen waarschuwen om niet met een gedeeld hart door het leven te gaan. God wat en de wereld wat. Kan dat dan? Is dat dan mogelijk? Kijk, moeten dan vanmiddag niet Gods kinderen de hand in eigen boezem steken in dit uur van nabetrachting en zeggen, ja, ik ben geen draad beter dan mijn jongen. En ik ben geen draad beter dan een kattengezand. Ik ben van dezelfde lap gescheurd. Het is een wonder dat God je weg met doornen omtuigt. Want het vlees naar ontvangen genade, dat heeft de wereld nog steeds lief. En dat wil ook weer uitbreken uit die gemeenschap met Christus. En dat zoekt de wereld en dat zoekt de zonde weer op. Als God zijn kerk niet vasthield, dan was het verloren. Kijk, daarom schrijft Johannes deze woorden vanmiddag tegen de kinderen Gods. En hebt de wereld niet lief. Want dan is het onze schuld, als wij wereldgelijkvormig zijn, dat de jongeren afhaken. Dat ze doorheen prikken, door al die huichelarij. En door al die dode vormen, waar geen leven achter zit, waar ze jaloers op kunnen worden. Want denk erom, ogen van jongeren zien scherp, haren scherp. Als het onoprecht is, als er alle mooie woorden gebruikt worden, maar er is geen leven met Christus. En in plaats daarvan een leven in de wereld, is het dan een wonder dat jongeren en ook wel ouderen teleurgesteld raken. En zeggen, is dat nu de kerk? Zijn dat nu avondmaalgangers? Moeten dat nu de kinderen God zijn? Kijk, dat is toch de klacht die overblijft in het leven van hen die levend gemaakt zijn. Die door genade het geheim kennen dat ze Christus zijn ingelijfd door hun waar geloof. Die moeten klagen, o God, wat is er nog veel wereldliefde. Wat is er nog een hunkeren in mijn hart naar de dingen die voorbij gaan. En daarom is het niet overbodig dat Johannes vanmiddag juist aan de kinderen van God schrijft. En hebt de wereld niet lief. Want de Heere haat een gedeeld hart. Het kan trouwens ook niet eens. Of wij hebben ons hart aan de wereld gegeven. En dat is onze natuurstaat. Dat hebben we al gedaan in het paradijs, in Adams val. Of het is een grote genade dat Christus mij opwachtte. En dat ik mijn hart aan hem heb mogen geven. En de wereld de scheidbrief heb gegeven. Hebt de wereld niet lief. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Hier gaat het niet over de liefde van de vader tot de zondaar. Maar hier gaat het over de liefde van die gereinigde zondaar tot de vader. Wij moeten onze tekst maar goed in het verband lezen, want de verzen die aan onze tekstverzen voorafgaan, die gaan over de vergeving van zonden. Johannes heeft geschreven aan de kinderkens, dat was een verzamelnaam, voor al de gelovigen, voor al de kinderen God. De kleintjes in de genade, de vaders in Christus, maar hij schreef, uw zonden zijn u vergeven. Zonder vergeving van zonden bent u geen kind van God. En daarom vraag ik u vanmiddag, zijn uw zonden u vergeven? Want als ze niet vergeven zijn, dan bent u nog in uw zonde. En als u nog in uw zonde bent, dan lig je nog onder de toorn Gods. Dan lig je nog voor eigen rekening. Dat is een ballast. Als je moet sterven met die hemelhoge schuld, om tot in alle eeuwigheid te moeten betalen. Daarom zijn uw zonden u vergeven. Kun u dat vertellen, wat God gedaan heeft? Kun u vertellen dat een ander uw leven is ingekomen, die uw schuld heeft overgenomen? Kunt u vertellen dat u uit zijn eigen mond hebt gehoord dat u vrij verklaard bent, vrij gesproken bent? Kunt u vertellen dat u door het geloof dat bloed van Christus hebt mogen toe-eigenen en daarachter hebt mogen schuilen en dat u vrede had met God, een vrede die alle verstand te boven gaat? Ziet u? Daar gaat het over. Zijn uw zonden u vergeven? En als dat zo is, hè, dan is naar die liefde Gods, dat Hij zich van eeuwigheid over mij ontfermd heeft, de reden waarom ik Hem zo heb lief gekregen. En u zet, Johannes, deze twee soorten liefde tegenover elkaar. Hij zegt, als je nou de wereld lief hebt, dan heb je God niet lief. Die God die je zonden vergeven heeft. Want Hij schrijft aan de kinderen Gods. Kijk, dan durf ik vanmiddag wel te zeggen tegen een ieder onzer. Als u of als jij de wereld lief hebt, dan heb je in ieder geval geen vergeving van zonden. Want dat is het, hè. Als voor het eerst dat geheim van die vergeving in je leven verklaard wordt, op bij vernieuwing je daarop mag zien, dan is er zoveel liefde, dat je als het ware weer bijtekent. Dan zou je nooit meer willen zondigen. Dan zou je de wereld wel uit willen. Dat kan niet. Maar je zou begeren om zonder zonde de Heere eeuwig te mogen dienen en Hem eeuwig te mogen grootmaken. Dat zijn momenten dat je je ganse hart aan de Heere mag overgeven. Maar ach, ik ben een tweemens. Maar toch, die momenten zijn er. Heb de wereld niet lief. Want als je de wereld lief hebt, dan kan er geen liefde zijn tot de Vader. Heb de wereld niet lief. Dus vanmiddag in deze nabetrachting is het woord vlijmscherp, net als altijd. Het is van tweeërlei één. Of er is door genade liefde in mijn hart uitgestort tot God de Vader. Omdat Hij mij van eeuwigheid heeft lief gehad en die hemelhoge schuld heeft willen uitdelgen. Of, en als ik dat niet ken, dan blijf ik met die armoedige wereld over. Die zo meteen voorbij gaat, waar ik niks meer aan heb. De liefde tot de wereld. Wat denk je dan aan, jongen? Als het over de wereld gaat, hier in onze tekst. Johannes zegt, hebt de wereld niet lief. Dan denk je misschien aan de grove, uitbrekende zonden, waarvan je zelf ook al weet, dat kan eigenlijk niet, hè. Maar onze kanttekenaren, die zeggen bij dat woordje wereld, buiten de rechte kennis en de dienst van God om. Dus ik moet nu vanmiddag maar niet denken aan die goddeloze wereld in Bergen of Zomer, in Rotterdam of in Amsterdam, waar misschien geen mens meer naar de kerk gaat, maar waar jongeren zo langzamerhand weer wakker worden om opnieuw als een lam van de duivel meegenomen te worden naar die onderwereld en zich opnieuw uit te leven in de zonde en in de ongerechtigheid. Och, wat heimelijk denk ik vanmiddag dat ik nog iets beter ben dan zij. Maar de wereld, zeggen onze kanttekenaren, dat is dus buiten de rechte kennis van God om. Wanneer ken ik nu God echt? Nee, niet als er angst is. Want dan heb ik God nog nooit in zijn hart gezien. Niet als ik alleen maar algemene overtuigingen heb, waardoor ik voortgedreven word, ik moet sterven, ik moet God ontmoeten. Dat is God niet kennen. Niet dat je nog voor veel uitwendige zonden bewaard blijft. He, daar zijn wij al vaak groots op en daar zijn wij al vaak blij mee. Maar dat is niet de rechte kennis van God. Ik ken God alleen maar als ik in Christus in zijn hart heb mogen zien. Of zoals Calvijn dat zegt, hè, dat ware geloof, dat kenmerkt zich door Gods welwillendheid jegens mij. Heb je het ooit gezien? Dat de Heer zijn handen zich over je heeft uitgebreid, zijn handen heeft uitgestrekt, dat hij je genomen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht, dat hij wel wilde, maar dat ik niet wilde. Mag je belijden in je eigen leven dat er een gewillig God is die je heeft zalig gemaakt om niets? Dat is de rechte kennis van God. Hè? Als ik Christus ken, want buiten de Heere Jezus ken ik wel iets van God. En dan kunnen er vanmiddag wel indrukken zijn. Maar dan ken ik God in Christus niet. Dan ken ik niet zoals Hij zich in het evangelie heeft geopenbaard. Als ik nog nooit door de geest aan de voeten van een kruis gebracht ben, dan weet ik niet wat de liefde Gods is. Als ik nog nooit gezien heb dat het liefste wat Hij had gegeven heeft aan een wereld verloren in schuld, dan heb ik Gods hart nog nooit gezien. Al is zijn hart dikwijls uitgeklaard, uitgetekend in de prediking van het evangelie. Hebt de wereld niet lief? Zie je, dat is een verkeerd godsbeeld. Dat is in de islam ook. De islam heeft een grillig God waar je nooit van op aan kunt. Vraag het stervende mensen wel eens. Denk je dat God je nog kan bekeren? Misschien dat ze ja zeggen. Maar als ik nou vanmiddag vraag, denk je dat God het wil? Kijk, en daar weten nu al Gods kinderen vanaf. Hè? Zo gewillig de Heer is om een zondaar zalig te maken. Om een vuile zondaar zalig te maken. Kijk. Dus dat woordje wereld, dat betekent hier dat de godsdienstige mens een heel verkeerd beeld heeft van God. Een God die erop uit is om te straffen. Jazeker, zeker. Als wij dat lam verachten, als we aan het aanbod van genade voorbij gaan, als wij het bloed van het Nieuwe Testament vertreden, en dat is een zonde dat alleen maar door de kerkganger gedaan kan worden en niet door een wereldling, dan blijft niet anders over dan die schrikkelijke toorn Gods. Maar zoals God zich in Christus in het evangelie heeft geopenbaard, dan is dat een God die bewogen is, met innerlijke ontferming, bewogen is over de scharen. Dan staat er geschreven dat Hij niet wil dat er ook maar enigen verloren zullen gaan. Dat is zijn geopenbaarde wil, waar wij vanmiddag mee te maken hebben. Heb de wereld niet lief. Waarom? Waarom zou een mens een godsbeeld koesteren? Dat God niet genadig is. Dat is zelfhandhaving. Daarom. Een mens kan zich verschuilen achter de dooie rechtzinnigheid, achter de uitverkiezing, maar het is zelfhandhaving. Omdat je de zonde niet los wil laten. Omdat je God de schuld wil geven. Maar straks, als ik voor zijn rechterstoel gedaagd word, dan zal hij zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Al uw dogma's ten spijt. Gij hebt niet gewild. Kan een mens zichzelf bekeren? Nee, hij kan het niet. Maar God kan het wel. Maar een mens wil het niet en daarom wil hij niet naderen om deze God aan te roepen, die gewillig is om zondaren zalig te maken. Zie je hoe scherp die apostel der liefde is? Deze apostel blijft als het ware ver weg bij Rotterdam en hij spreekt ons vanmiddag aan, de kinderen Gods in het bijzonder. Hebt de wereld niet lief. Dus niet die goddeloze wereld, ver weg. Maar dat boze hart van mij, dat verkeerde gedachten heeft van God. Dat boze hart, dat altijd gewantrouwd heeft. Toch, toen ik tot ruimte kwam, toen heb ik gezien dat het bij wijze van spreken 10 jaar eerder kon. Want Hij wacht om genadig te zijn, gemeente. Hij wacht om genadig te zijn. Vraag het al de kinderen Gods maar na. Toen Christus in hun leven openbaarde, toen hebben ze zo de gewilligheid des Heren gezien. Zo gezien. En misschien dat je dan soms wat doorvloeit, maar dat mag wel eens. Maar dan zou toch heel de wereld wel zalig kunnen worden, toch? En hebt de wereld niet lief. Ik koester zo graag die verkeerde gedachten over God. Omdat ik zo graag rechtop wil blijven. Mijzelf wil handhaven. Maar wie de wereld lief heeft, die heeft de liefde des Vaders niet in zich. Ziet u? Heb de wereld niet lief. Dat is de tijdgelovige. Die voor een tijd lang wat indrukken heeft. Gezeggelijk, de christenreis van Bunyan. Wat was die man gecharmeerd toen christenen vertelden over Jeruzalem met die gouden straten en die poorten van parels. Hij had de keuze snel gemaakt en hij wilde christen volgen. Maar toen die modderpoel kwam, mistrouwen, toen had hij het snel bekeken. En misschien zijn er wel anderen vanmiddag die nog wat standvastiger zijn van nature. En die misschien nog wat verder optrekken. Maar let er maar op, hè. God beproeft het geloof van zijn kinderen altijd. Dat hebben we vanmorgen gezien. En dat doet hij. Want het ware werk, dat zal volharden. Maar wat niet uit God was, dat haakt af. Want de weg des levens is zo smal. Daar kan een mens van nature niet op wandelen. Onmogelijk. Hebt de wereld niet lief. Maar als ik de wereld lief heb, dan is de liefde des Vaders niet in mij. Je ziet het, hè. Hoewel een kind van God een tweemens is, heeft hij toch een ongedeeld hart. Al moet hij zo vaak klagen, dat er nog zoveel in hem is, wat hem van God aftrekt. Ongedeelde liefde, onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, wat niet uit God is. Want het staat in vers 16. Want al dat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Nu gaat de apostel uitleggen wat er in de wereld te koop is. Dat hoeft hij natuurlijk eigenlijk niet te doen voor de wereldling. En toch wordt het gezegd, opdat wij ons hart vanmiddag ernaast zouden leggen. Hij hoeft dat feitelijk ook niet te doen voor een kind van God. En toch doet de apostel het nog eens, om dat schrille contrast in onze tekstwoorden te schetsen. Wat is er nu eigenlijk te vinden in de wereld? Heb je dat wel eens afgevraagd? Sommigen raken teleurgesteld. En die zeggen, ja, wat is er nou eigenlijk te vinden in de wereld? Mag je dan eens vragen, jonge mensen, wat zoek je nou eigenlijk? Wat jaag je nu na? En mag ik dan eens vragen, de nette kerkganger, wat zoeken we nu eigenlijk in deze wereld? Wat willen we daar nu eigenlijk? En al wat in de wereld is, wel, de apostel zegt het in de eerste plaats, de begeerlijkheid van het vlees. Kijk maar eens om je heen, hè. En zie je al die rusteloze mensen. Je ziet het in hun ogen, rusteloze mensen. En het eerste wat je in de wereld kunt vinden, dat is de begeerlijkheid van het vlees. De begeerlijkheid van het vlees. Is het niet opmerkelijk dat de apostel niet eens spreekt over de daad van de zonde? Hoor je dat? De apostel zegt niet, kijk eens wat die doet, en dat is een vreselijke zonde. Hij zegt, heel deze wereld die bewekt de begeerte op. En wij weten dat de tiende gebod eigenlijk ons laat zien wat er in ons hart leeft. Dat juist dat gebod wat handelt over de begeerte laat zien hoe diep wij gevallen zijn. Dat tiende gebod dat is een spiegel en het laat ons zien dat het eigenlijk één groot riool is van binnen, van nature. Dat is de mens. Hij is God kwijt. In het paradijs was Adam met zijn ganse hart op de Heere gericht. Hij had maar één begeerte en dat was om de Heere te dienen in gehoorzaamheid. Maar die ene begeerte die is als het ware uiteengespat door de zondeval in duizend en één andere begeerten. Ik zeg niet dat een mens niet mag begeren. Maar als de apostel het hier over begeerte heeft, dan wil hij ons duidelijk maken dat het gaat over begeerten die mij van God aftrekken. en die mij van zijn dienst aftrekken, die mijn hart inderdaad gedeeld maken. Over zulke verkeerde begeerten gaat het. En daarom zegt het tiende gebod, gij zult niet begeren. Gij zult niet dat begeren wat u van God aftrekt. Heilzaam, hè? Dat is een heilzaam gebod. De Heer heeft zijn geboden niet gegeven opdat we zouden sterven, maar opdat we zouden leven. Want wat is dan een leven zonder God? Dat is een leven zonder hoop. En wat is het dan straks sterven zonder God? Dat is voor eeuwig verloren gaan. En wat is het dan de eeuwigheid doorbrengen buiten God? Waar de worm niet sterft, staat er. Altijd dat knagende geweten. Had ik maar. Had ik maar. En waar het vuur niet uitgeblust wordt. De eeuwige toorn van God. Die Christus heeft doorworsteld voor zijn kerk op het kruis. Dat is buiten God. En elke begeerte trekt mij bij God weg. Elke valse begeerte trekt mij bij God weg. Ik hoef de Satan de schuld niet te geven. Maar hij zal wel alles op alles zetten om mijn hart te doen ontvlammen. Zelfs van David, wanneer Bathsheba zag. Zelfs bij koning David, de man naar Gods hart. Toen hij het volk van Israël wilde tellen en wilde weten hoeveel onderdanen hij had. Heb de wereld niet lief, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses. Begrijp u, het gaat nog niet eens over de daad, maar de apostel wijst ons hart aan. Is er vanmiddag iemand die zegt, dit is mijn hart. Ik heb een hart dat uitgaat naar de begeerte van het vlees. En vlees is in de Bijbel altijd vijandschappen, opstand tegen God. Dus ook hier in deze context, dat godsdienstige vlees, vijandschap tegen God. Ongeloof is vijandschap. Christus verachten en verwerpen is vijandschap. De begeerlijkheid is vlees, zie je. Als mijn hart nu uitgaat naar de dingen van de wereld, dan is dat nooit neutraal. Maar dan is dat altijd tegelijkertijd verbonden met een haat tegen God in Christus. En wat heeft God u gedaan? Wat heeft hij u misdaan? Heeft hij u misdaan dat hij zijn handen uitstrekt? Doet hij verkeerd dat hij mensen die om 5 uur nog komen werken in zijn wijngaard een vol dagloon geven, net als die de hele dag hebben gewerkt, doet hij dan verkeerd? Of is ons oog boos omdat hij goed is? Dat is over nagedacht. Elke begeerte naar de zonde, elke begeerte naar de wereld, is tegelijkertijd vijandschap tegen Christus. Probeer dat maar eens te onthouden. Dat er nu vanmiddag een wenende zaligmaker voor ons staat. En dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. En ik draai me straks om. En ik neem morgen weer mijn patroon in de wereld ter hand. En ik zoek weer na te jagen de dingen van mijn eigen vlees. Ik wil Christus niet. Ik ben een vijand van vrije genade. Al wat in de wereld is. De begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen. Dat was de eerste poort waardoor Satan binnenkwam in het paradijs. Toch? Hey Eva, moet je zien. Moet je zien wat een begeerlijke vrucht daar hangt aan de boom. En ze zag dat die vrucht begeerlijk was tot spijzen. Ik weet niet of het waar is, maar zou dat zo zijn in die mediawereld? Apple, waar die hap uit is, uit die appel. Zou het dan toch een list van de Satan zijn? We hebben jaren kunnen waarschuwen tegen de televisie, maar dat is achterhaald, dat hoef ik niet meer te doen. We hebben de begeerlijkheid der ogen op zak. Makkelijk, hè? Wat is Satan ontzettend slim. Wat heeft hij door de jaren heen een kennis opgebouwd om de mens te misleiden? We hebben het nu zo voor ogen en zo dichtbij. Ik hoef niet meer weg te gaan. Ik hoef alleen nog maar aan te klikken. Niet meer dan dat. Dat is in de wereld. De begeerlijkheid der ogen. Een wereld die voorbij gaat. Waar je niets meer aan hebt. Als je straks de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek wordt. Of als je straks aangereden wordt, je bent met één klap in de eeuwigheid. Wat heb je dan aan de begeerlijkheid der ogen? Kom, jong en oud, zeg het me vanmiddag. Wat heb je aan de begeerlijkheid der ogen? Terwijl zo menigmaal die dierbare koning geschilderd is in de prediking van het evangelie. Is hij u dan niet begeerlijk, die zich dood heeft geliefd, opdat zondaren zalig zouden worden? Nee, van nature zeg ik kruis hem. In plaats van dat ik de media kruisig. Ik weet wel dat er ook nog wat goeds gebeuren kan met die media. Maar kruis hem en de begeerlijkheid der ogen. Zie je het bij Eva gebeuren? Hoe vaak is die slang al niet binnengekronkeld in mijn eigen leven, op mijn kamer, als ik even alleen was. Begeerlijkheid der ogen. Ik zou het ook willen. Ik zou al meer willen zien. Ik zal mijn vlees meer willen verzadigen met die ongerechtigheid, onzaglijk, de begeerlijkheid der ogen. En dan nog iets. Kijk, als je daar zelf iets van kent, en je zegt deze ogen die zijn niet meer te vertrouwen, dan wil je er ook voor waken dat die begeerte opgewekt wordt bij een ander. Toch? Zouden de kinderen Gods ook zo niet in voorzichtigheid moeten wandelen om bij die ander ook geen begeerte op te wekken? Zou de kerk in de eerste plaats met een hoofdletter, maar waarom ook wij niet allen hier, niet moeten waken tegen wereldgelijkvormigheid als het ook gaat in kledingstijl? Is het de bedoeling dat wij ons zo tekenen dat de begeerte bij een ander wordt opgewekt? Draag je daarom strakke jeans, jongeren? Moet daarom die rok zo kort? Ik weet wel dat we het al zo vaak gehoord hebben, dat het bijna stereotyp is. Maar ik wil het toch zeggen, we gaan de zomer weer in. Maar zouden wij niet bedekken wat God schaamte noemt in de schrift? En dat wij eerbaar door het leven gaan, omdat de ere Gods in het geding is. Heb de wereld niet lief, want in die wereld is de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen. Opdat we niet onkuis en ijdel door het leven zouden gaan. Of vind je het nou dwaas wat ik zeg? Of zegt ook mijn kleding, mijn wereldgelijkvormigheid, dat de liefde des vaders niet in mij is? Maar zo tekent het Johannes vanmiddag wel, gemeente. Het is het een of het ander. Als ik heb gezien dat Satan via die oogpoort binnengekomen is, dan gun ik hem nog niet één paar andere ogen, toch? Heb de wereld niet lief, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Wat staat dan? De grootsheid des levens. Het woordje grootsheid, dat betekent eigenlijk hoogmoed. Dat je je beter voordoet, anders voordoet dan je in werkelijkheid bent. Grote woorden gebruikt, de beste wil zijn. Dat kan zelfs te maken hebben ook met je kleding, met je interieur, zelfs met je auto. Hé, jongens, maar er moeten een paar sportvelgen op. Dat je eigenlijk als het ware boven je stand wil leven. Dat kan op allerlei mogelijke manieren. Zelfs kan het zijn in het leven van een kind van God, dat hij eigenlijk zulke mooie woorden gebruikt, waar hij misschien nog minder dan niks van beleefd heeft. In ieder geval, dat woordje wordt in het Grieks hier gebruikt. Dat iemand als het ware boven zijn stand staat. Het zij in het geestelijke, het zij in het natuurlijke leven. De grootheid van de wereld. De grootheid. Dat heeft te maken met hoogmoed. En dan hoef je ook niet naar een ander te kijken. Dan kunnen we ook de hand wel in eigen boezem steken. Want een mens is hoogmoedig van nature. Onzaglijk. Dat wij net als een Nebukadnezar op het dak staan en zeggen, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Of ben je ooit wel eens weggezonken en gezegd, Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheden die u mij gegeven heeft. Zou het de kerk niet passen om in matigheid door het leven te gaan, een van de vruchten van de geest, omdat wij een andere stad verwachten? de toekomende stad. Al wat in de wereld is, is de grootsheid des levens. Maar het is niet uit de Vader, staat er. Het is niet uit de Vader. Wat betekent dat? Wel, als de Vader wat geeft, dan word je er altijd onder vernederd. Want dat kind dat voelt het aan, ik heb het niet verdiend, ik heb daar geen recht op. Al wat uit de Vader is, dat maakt klein, dat vernedert je, dat verontmoedigt je. En dat is ook zo met elke weldaad die Gods kind ontvangen mag van de hemel, dat maakt hem altijd klein, want daar heb ik het niet naar gemaakt. Elke keer als God in Christus zich weer over mij wil ontfermen, dan maakt me dat klein, want ik heb het niet verdiend. Al wat uit de Vader is, dat maakt klein. Maar al wat uit de wereld is, dat maakt groot en dat maakt opgeblazen. Onze laatste gedachte, een eeuwige zegen. Vers 17, en de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Nou, mooi opletten jongens. Ik neem je nog één keer mee naar Daniël. En die Daniël, die had een droom uitgelegd. Of dat schrift wat op de muur getekend was. En toen heeft de koning hem tot de derde heerser gemaakt van dat rijk. Hij kreeg een gouden ketting omgehangen. Wat een eer en wat een aanzien heeft Daniël gekregen. Wie zou dat niet willen? Maar ondertussen waren de Meden en de Perzen al bezig om de muren van de stad Babel te doen instorten. Dus Daniël werd geëerd, hij werd de derde van een rijk dat op instorten stond. Zullen wij ons leven er eens naast leggen, waar ons hart zo naar uitgaat? Kijk, als er vergeving van zonden is, mensen, en je moet dan sterven. En ik wil echt niet makkelijk over de dood praten, maar als je zonden vergeven zijn, als Christus je leven is geworden en je moet dan sterven, dan ga je naar huis. Want de dood kan het leven uit God niet teniet doen. Dat leven uit God dat is sterker dan de dood. Maar als je nu zo dadelijk, en dat kan ook bij jonge mensen, als je nu dadelijk ongeneeslijk ziek gaat worden, kijk, dan heb je die gouden ketting nog omhangen van een ten ondergaand rijk. Dat laat de apostel Johannes zien vanmiddag. En de wereld gaat voorbij. Je droomt er misschien wel van dat je 100 zult worden. En dat je nog lang niet hoeft te sterven. Daar had Marilène misschien ook niet over nagedacht. Maar als het nou deze week toch sterven wordt, wat heb je dan aan dat machtige rijk dat je hebt opgebouwd? Dat je misschien eer en aanzien hebt bij je vrienden. Wat heb je daaraan? Deze wereld gaat voorbij. Maar als je nu door genade een burger mag zijn van twee werelden. Dat wil zeggen trouw hier de plek innemen. En het zal der aarde zijn. Dat is waar Johannes eigenlijk zijn adressanten op wijst. En dat je ook door genade mag weten dat je een thuiskomen hebt. Dat je ook een hemelleven hebt. Dat er een verborgen omgang met de Here is. Want ben je dan gelukkig, hè? Als je dan gaat sterven. Want dan mag je deze wereld met alle begeerlijkheden, maar ook met alle moeite en zorgen verlaten. En dan mag je eeuwig zijn, die stad die gebouwd is door die kunstenaar, door de Here zelf. Dat is wat, hè? Dat is wat. Een kind van God die leeft op deze aarde en hij moet trouw zijn, heeft een taak hier op deze wereld. Maar hij weet ook dat er een andere toekomst is. Daarom vind je hem zo dikwijls in dat woord. En daarom vind je hem zo dikwijls op de knieën. Daarom zoekt hij de gemeenschap met de Here. Dat gaat hem boven deze wereld uit. Want de liefde Gods is wonderlijker dan de liefde tot al deze geschapen dingen. De wereld gaat voorbij. Dat is dan helemaal niet zo erg. Als dat beginsel van die eeuwige vreugde in je hart gelegd is, dan zoek je dat steeds weer. Dan zoek je dat steeds weer in het woord, in de middelen die de Heere gegeven heeft. Dan is het dwars door je aardse taak heen een verwachting. Namelijk dat je die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, de stad die fundamenten heeft, dat je die verwacht. Maar die gaat niet voorbij. Dat Jeruzalem Gods, dat God zelf gebouwd heeft. En waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. De Heer is nog steeds bezig om die stad klaar te maken. En elke keer haalt hij weer een steen uit deze wereld. En metselt hij dat in zijn eigen stad. Zo wordt die stad gebouwd. En als de laatste is toegebracht, dan zal die stad, het nieuwe Jeruzalem, als een bruid toeversierd voor haar man, nederdalen uit de hemel naar deze aarde. Deze aarde die voorbij gaat. Dat wil zeggen de begeerlijkheid van deze wereld. De grootsheid des harten, dat gaat allemaal voorbij. Als Christus terugkomt, dan zal hij de sporen van de zonde uitwissen. En dan zal het nieuwe Jeruzalem, de stad, tot in alle eeuwigheid hier op deze aarde zijn. Bent u een inwoner van die nieuwe stad? Daar moet je nu al zijn, niet straks. Daar moet je nu al zijn. Je moet nu al een steentje zijn dat ingemetseld is. Weet je er niet van dat Gods handje dus sterk is geworden en je uit de zonde heeft getrokken, uit die godsdienstige wereld heeft getrokken en Christus ingelijfd door een waar geloof? Dan ben je die Godstad ingemetseld en die stad heeft de overwinning behaald. Die stad zal tot in der eeuwigheid niet verdwijnen. Deze wereld gaat voorbij, zo snel soms. Misschien dat we wat langer op deze wereld mogen zijn, maar gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Wat is dat, de wil van God? Onze kanttekenaren zeggen: in het vlieden van deze begeerlijkheden en zonden. Dus vluchten, weg daar vandaan. Maar het lastige is dat je de wereld ook in je eigen hart tegenkomt, hè. En dat je nooit van je eigen boze natuur kunt scheiden. Dat zal de dood straks doen. De dood zal voor Gods kind een instrument zijn in Gods hand om hen in de heiliging te doen vorderen. Want dan zal het lichaam der zonde worden afgelegd. En dan zal alleen maar Gods eigen werk overblijven. Maar zolang ik hier nog in dit vlees ben, kan ik mijn eigen vlees niet ontvluchten. Wat is dat dan? De wil Gods doen. Elders staat er in de schrift, en dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. Dat is wat God wil. De Heere wil dat er een afgezonderd volk zal zijn. Maar wat is dan heiligmaking? Moet ik dan goede werken doen en het kwade nalaten? Zeg het maar tegen een kind van God. Hij zal zeggen: ik kan het niet. Met droefheid in zijn hart. Niet om zich daarachter te verschuilen. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Ik geloof dat dat de wil Gods is. Dat we blijven bij Christus met al onze armoede. Kijk, zo was het de eerste keer. Elke zondaar die gekomen is tot Christus, die is als een veroordeeld zondaar gekomen. Vader, ik ben het niet waardig om uw zoon genaamd te worden. En weet u wat nu blijven in Christus is? Dat is altijd maar weer die veroordeling over alles wat van jezelf is. Heren, nou heb ik er weer niks van terechtgebracht. Nou ben ik weer geen stap verder gekomen. Altijd maar te schuilen in de schaduw van het kruis. Altijd maar bij dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden. Altijd maar weer. Er zijn mensen die presteren in de heiliging. Maar God die houdt een volk over, arm en ellendig. En die houden hem over, die hen eerst heeft lief gehad. Let er maar op, hè. Dat is nu oppas in de genade. Dat iemand steeds meer van zichzelf gaat afwijzen. En zeggen: maar het is Christus. En het is hem alleen. Er is niets van mij bij. Ook naar ontvangen genade niet. Wat heb ik mezelf teruggekregen? Maar het is het lam. En het lam alleen. De wil Gods. Dat is dat wij meer en meer de kracht van het alles reinigende bloed zullen ervaren. Dat wij meer en meer zullen steunen op die zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus alleen. Dat zijn naam alleen maar groter zal worden. Zijn naam alleen maar groter zal worden. De wil Gods is dat we ons verheugen in Christus, die dierbare zaligmaker. Kijk, Dat is het, dat hebben we vanmorgen gehoord. Als er die blijdschap in de Heere Jezus is, ja, dan ben je eigenlijk even ongenaakbaar wat de zonde betreft. Als die vreugde daar is over dat geheim, dat God in Christus zich weer over je heeft ontfermd, dan kun je omringd zijn door de zonde. Maar dan heeft de zonde geen vat op je. En dat is de wil Gods. Dat we als een veroordeeld zondaar aan zijn voeten blijven. Opdat wij meer en meer uit de genade zouden leven. En de wereld gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En dan zie ik hoe mijn meester daar straks staat. Aan de oevers van de doodsjordaan. Om zijn moe gestreden kind op te wachten en thuis te halen en eeuwig te brengen daar in de bruiloftszaal. Om God drie enig de lof, de eer en de aanbidding te geven. Zie je wat er gebeurt? De wereld gaat voorbij. Maar er wordt een volk klaargemaakt voor de bruiloft van het lam. En ze zullen eeuwig huppelen van zielenvreugde. Ik zou bijna zeggen, als je daar toch iets van ziet, dan is het niet moeilijk. Nee, dan is het ook niet moeilijk. Als je er niks van ziet vanmiddag, dan is het ook niet moeilijk. Want dan ga je straks de wereld weer in. Maar als je iets met een geestelijk oog mag zien, van die onwaardeerbare liefde Gods, dan is het niet moeilijk om de wereld te verlaten en de wil van God te doen. Amen.